betreft. Ik stel voor dat we nu lezen Rut 3. Hoofdstuk 3. Naomi nu, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel ga? Welnu, is Boas niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerstwannen. Baat u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer. Maar laat de man niets van u merken, voordat hij gereed is met eten en drinken. Als hij zich neerlegt, moet gij goed letten op de plaats waar hij ligt. Kom dan nader en sla zijn voetendek op en leg u neer. Dan zal hij u wel duidelijk maken wat gij doen moet. En hij zeide tot haar, al wat gij zegt zal ik doen. Daarop daalde zij af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader en sloeg zijn voeteneinde op en legde zich neer. Het gebeurde nu te middernacht dat de man wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij vroeg: wie zijt gij? Zij antwoordde: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Toen zeide hij: gezegend moogt gij zijn door de Heer, mijn dochter. Gij hebt met uw naaste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, het zij arm of rijk. Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd, alles wat gij zegt zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat gij een deugdzame vrouw zijt. Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser. Nader dan ik. Blijf vannacht hier en morgenochtend, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen. Maar is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Blijf liggen tot de morgen. Dus bleef zij aan zijn voeteneind liggen tot de morgen. Toen stond zij op, voordat de een de ander herkennen kon. Want hij zeide: het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zeide hij: geef de omslagdoek die gij draagt en houd hem op. En zij hield hem op. Hierop mat hij 6 maten gerst en legde die daarin. Daarop ging hij naar de stad. Toen zij bij haar schoonmoeder gekomen was, zeide deze: hoe is het, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had en zeide: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want, zeide hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder komen. Toen zeide deze: blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht.
We hebben het boek Rut in de afgelopen periode gezien als een boek wat niet tussen Richteren en Samuel staat, dat niet de overgang weergeeft, maar wat op de achtergrond van Richteren speelt. Er is al gesproken over wellicht een vroege datering en onze broeder de koning is een voorstander daarvan, heeft hij gezegd. Er zijn ook argumenten om het laat in de Richteren te positioneren. Maar ergens op de achtergrond speelt het boek Rut. En dat is mooi. Onze tijd kun je vergelijken met de Richterenperiode. Er gebeurt van alles, goed en kwaad, maar op het individuele niveau, op het familieniveau, op ons geloofsniveau, mag zich zo'n juweeltje afspelen als in het boek Rut beschreven wordt. We hebben in hoofdstuk 1 gezien een Elimelech. En hij dacht dat hij een probleem had. Ik heb gezegd, hij lijkt heel veel op mij. En ik zou zeggen, wat een slap Janus. Er was een beetje honger in het land. En wat had deze man? Hij was gezond van lijf en leden. Hij had een lieftallige, fantastische vrouw in de kracht van haar leven. Hij had 2 zonen. En hij had een erfdeel in Israël. Ik stel me zo'n kleine huis op de prairie-achtige situatie voor, waarbij de ene zo'n kippen gaat fokken en de andere die gaat geiten melken. En ma die gaat de ramen lappen bij de buren en pa die doet de schoudertas op en die gaat bij de boeren in de omtrek de hekken maken of zo. En met z'n allen komen ze door die moeilijke periode van iets minder eten heen. Elimelech dacht dat hij een probleem had. En hij nam zaken in zijn eigen hand. En je zou kunnen zeggen, het hele boek Rut is beschreven hoe uiteindelijk de problemen die Elimelech creëert worden opgelost. Toen kwamen we in hoofdstuk 2. En toen zagen we dat Rut een probleem had. En misschien is het probleem van Rut wel 1000 maal groter dan van Elimelech. Je zult maar een vrouwelijke vluchteling zijn. Voor mannen is het al niet aangenaam. Maar je zult maar een vrouwelijke vluchteling zijn die in zo'n vijandig land, een onvriendelijk land, er 's ochtends op uit moet om niet secretaresse bij de burgemeester te worden, maar daartussen het minste van het minste volk, tussen dagloners, op basis van genade, je kostje bij elkaar te scharrelen op basis van de armenwet van Israël. In onze tijd op Aruba waren daar ook donkere zusters. Jullie zouden ze allemaal uitschelden voor economische vluchtelingen. Die in de huizen en de tuinen van ons blanken een kostje moesten verdienen. En ze vertelden mij onder andere dat soms de echtgenotes met een stok de echtgenoot bij die meisjes weg moesten slaan. Voelt u? Het valt niet mee om een zuster te zijn en vluchteling te zijn in zo'n land. De mooiste eretitel die ik ooit gekregen is van hen, is dat zij zeggen, mijn blanke broeder. Dat zij in een blanke nog broeders durfden te zien, konden zien. Wat heerlijk om hen te mogen dienen. Je zult maar op pad moeten gaan. Naomi zal misschien met de schrik in de benen Rut op pad hebben gestuurd. Maar je zult maar als Rut op pad moeten gaan. En gelukkig, gelukkig was daar een Boas. Zoals Rut het lichtstraaltje in hoofdstuk 1 was en hoofdstuk 1 verteerbaar maakte, zo maakt Boas hoofdstuk 2 verteerbaar. Maar nu is de oogst voorbij. We dachten dat we in hoofdstuk 2 een probleem hadden. Maar nu? Misschien is het probleem van hoofdstuk 3 wel 10.000 maal zo groot als wat Elimelech dacht te hebben in hoofdstuk 1. Want nu konden ze niet meer naar de velden gaan. Hoe kunnen we nu een oplossing gaan vinden voor het grote probleem om in leven te blijven? En nu lijkt het bijna wel alsof Naomi degene is die het meest doorziet, doorschouwt welk een probleem ze gaan hebben. Hoe zal ik jou rust geven, Rut? Vraagt zij zich af. Hoe moeten wij nu verder een rustig leven op gaan bouwen? En nu ontvouwt zich, nu ontknoopt zich iets wat, ja, wat opnieuw eigenlijk aan een Salomo doet denken, die dit in enkele korte trekken kan doorzien, alle consequenties die het met zich meebrengt. Zij hadden namelijk nog een erfdeel. Dat was natuurlijk verschrikkelijk verwilderd en verlaten geweest in die hele periode. In de tijd van de oogst was er ook niemand die daar enige tijd en aandacht en energie aan kon besteden. Maar nu moest Naomi het spel, zouden wij zeggen, goed gaan spelen. Maar het was niet eenvoudig. En het is voor ons best wel lastig om te overzien wat nu op de achtergrond allemaal speelt. Wij kennen allemaal het voorbeeld van de indirecte lossing. Als je niets kon betalen, dan kon je je erfdeel nog verkopen aan iemand anders. Van dat geld kon je leven en dan kon eventueel later een familielid dat opnieuw kopen en weer aan je teruggeven. Maar in de geschiedenis was al gebleken, dat valt niet mee als er lossers in leven zijn. Je zult maar een koop moeten sluiten en iemand kijkt over de schouders mee en als het niet zint, dan betaalt hij een bedrag wat hij wil betalen, de geschatte waarde is, en dan ben je er weer van af. Daarvoor in de plaats komt het voorbeeld van de directe lossing. We kennen dat bijvoorbeeld ook uit Jeremia, waarbij Jeremia voor een neef de akker te Anatot als directe losser meteen aan de neef betaalt. Er is geen derde meer in het spel. Er is geen indirecte lossing, maar directe lossing. Als de losser toch rondloopt in het dorp, dan zegt niet iemand anders gaat hem wel kopen, maar losser betaalt het meteen. Als je nou meteen het bedrag betaalt aan je verarmde bloedverwant, dan is het probleem opgelost. En daar waren er minstens twee van in deze stad Bethlehem. Maar eigenlijk de mysterieuze persoon in hoofdstuk 1 was Rut. De mysterieuze persoon in hoofdstuk 2 was Boas. De mysterieuze persoon in hoofdstuk 3 is de derde losser. Want stel je nou eens voor dat die losser het goed gelost had. Zoals straks die tweede, die losser ook zal doen in hoofdstuk 4... Hij koopt het en denkt van oké, die Naomi die gaat vast een keertje dood. Dan is het erfdeel van mij en tot die tijd heb ik het beste mens onderhouden. Maar stel nou dat de een of andere Levi-raadsconstructie die Rut nog een nakomeling krijgt. Dan zou de erfenis weer herleven en dan zou deze ongeboren, mysterieuze, derde losser, die zou weer de volle rechten krijgen. Dan had hij de hele periode betaald aan Naomi en dan zou de erfenis weer gaan naar deze ongeboren, toen nog ongeboren baby. Dat is oninteressant. Dus er was eigenlijk maar één mogelijkheid. En dat is de mogelijkheid waar Naomi hierop aanstuurt. Dat is dat die Levi-raadsbaby ook de baby zal worden van de losser. Dan gaan die erfenissen weer samensmelten. Het is een prachtig mooie, je zou maar zeggen, juridische casus uit het werkelijke leven gegrepen, waarbij in die persoon van de derde losser, de ware losser, en dat is dus eigenlijk niet Boas, maar straks in Obed alles bij elkaar komt. Alleen het erfdeel is dan wel verdorven. Er rust nog steeds die smet op van Moab. Dat tot in het tiende geslacht zo iemand niet in de gemeente, in de gemeentelijke samenkomst, in de tempel zal mogen komen. Hoe zal Naomi dat voor elkaar krijgen? En daar gaat hoofdstuk 3 over.
We hebben, broeders en zusters, jonge mensen, hier in dit boek, de les van genade. Ik wil toch proberen, voordat we naar hoofdstuk 3 gaan, de voorgaande gedeelte samen te vatten. De genade geeft onderwijs aan ons, aan het volk Israël, maar dan wil ik ook noemen voor de jonge mensen. Bij de opvoeding van de kinderen vinden we hier ook aanwijzingen over de les van genade. Voor mezelf maak ik een soort kapstok dan, hè, dat heb ik de eerste dag ook genoemd, een aantal punten. En punt 1 is kiezen. Zowel bij de opvoeding van kleine kinderen, moeten kinderen leren om te kiezen. Orpa en Rut groeien samen, als het ware twee kinderen binnen één gezin, lijken op elkaar, maar keuze voor de Heer Jezus. Dat is bij herstel, we hebben gebeden voor herstel onder ons. Keuze, niet voor een groep, maar voor de Heer Jezus. Dat is Rut hoofdstuk 1. Ontzettend belangrijk. Mijn zoon, geef mij uw hart. Het tweede plaats, keuze voor het woord van God. Keuze voor Christus, dat is 1. 2, keuze voor het woord van God. Rut heeft gekozen om heel ijverig voedsel te verzamelen. Keuze om het woord van God lezen, bestuderen. Niet voor kennis, maar als Johannes 6, voedsel voor het hart. Dat is het geheim van groeien in genade. Want dan alleen kom je Boas tegen. Want alleen als het woord geopend wordt, kom je de Heer tegen. Nergens anders. Blijf bij de velden van Boas betekent, blijf daar waar Christus wordt grootgemaakt. De knecht brengt ons altijd bij Boas. Hoe herken je de knecht? De knecht maakt zichzelf niet groot. De knecht maakt een andere niet groot. De knecht maakt alleen Boas groot. Toetssteen voor jezelf. Kies voor het woord van God. En daar waar Christus voor je hart wordt groot gemaakt. Dan herken je de goede werken die God ervoor bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Ten derde, kies voor je vrienden. Kies voor de Heer. Kies voor het woord, kies voor je vrienden. Want er wordt advies gegeven door Boas, sluit u dan aan bij mijn meisjes. Heel belangrijk. Want toon mij uw vrienden en dan zal ik u vertellen wat er met u gaat gebeuren. Ga je samen, we hebben die tekst gelezen uit Malachi 3... In Psalm 103 lezen we zoiets. Ik ben een metgezel van allen die uw woord onderhouden. Als we dat doen, dan zijn wij op een veilige plaats. Vriendschap met de wereld, zegt Jacobus Brief, is vijandschap tegen God. Dat geldt ook voor onze kinderen bij de opvoeding. Ten vierde, hou je niet bezig met negatieve dingen. We hebben het gehoord, de knecht mag Rut niet lastigvallen. Lastigvallen is door dingen te laten bezighouden die voor haar te moeilijk, te zwaar zijn. Problemen. Onze jonge mensen moeten groeien. Geestelijk voedsel ontvangen, die moeten niet bezighouden met problemen. Opdracht aan Petrus is ten eerste in Johannes 20 wijd mijn lammeren, geestelijk voedsel geven. En in de tweede plaats, hoed mijn schapen. Als ze wat groter zijn, kun je hoeden. Kan je ook met problemen meegeven die ze kunnen verdragen. De Heere geeft ons ook verzoekingen. Maar 1 Korinthe 10, vers 13. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Als je bovenmenselijke verzoeking te doorstaan krijgt, ga je er onderdoor. Menig broeders en zusters, jonge gelovigen, zijn onderdoor gegaan door de problemen. Knechten, zij die de Heere dienen, moeten zorgen dat ook ouders, dat hun kinderen niet te zware dingen, problemen die ze niet aan kunnen, moeten verwerken. Ten vierde, we hebben in het gebed al gehoord dat een Rut, die hield het voedsel niet voor zichzelf. Die geeft dat door. Het kenmerk van het leven. Verschil tussen, hebben we altijd gezegd, meer van Galilea en Dode Zee. Dode Zee consumeert. Meer van Galilea ontvangt en geeft door. En dan heb je leven. En zo is het ook met ons. Ook wij mogen leren door te geven. Maar wat doorgeven? Eerst heeft Rut de tarwe geslagen. In grote hoeveelheden gedorst. Je neemt koren mee. Het kaf laat je achter. En dat is heel belangrijk. We hebben hier ook een conferentie gehad. Het is niet alleen koren. Er zit ook kaf mee. Maar wat neem je mee naar huis? Neem je de kaf mee? Dat is geen voedsel voor Naomi. Voedsel voor Naomi is dat wat van de Heer Jezus is. Hij is het brood des levens. En je ziet bij Naomi... In het begin zag ze het niet zitten, maar toen ze voedsel kreeg, wat Rut heeft meegenomen, toen leefde haar geest op. Toen kreeg ze weer de inzichten van vroeger. Toen kon ze weer goede adviezen geven. Goed voedsel geeft wijsheid. Ook aan gelovigen die al eigenlijk verbitterd en niet meer ziet zitten. Ten vijfde, dat hebben we ook laten liggen, de fout van Rut. Rut heeft fouten gemaakt, maar zij liet zich corrigeren. Wat voor fout heeft Rut gemaakt? Wat voor advies gaf Boas aan Rut? Boas zei, sluit u aan bij mijn meisjes, bij mijn arbeiders. En zij ging naar huis en vertelde Naomi, Naomi, weet je wat Boas heeft gezegd? Wel, in hoofdstuk 2, vers 21, Rut, de Moabitische, zei, bovendien heeft mij tot mij gezegd, sluit u aan bij mijn knechten, totdat ze gereed zijn met zijn gehele oogst. Foutje. Dat heeft Boas helemaal niet gezegd. Boas heeft niet gezegd, blijf bij die knechten, bij die mannen, blijf bij die meisjes. En Naomi, die nu weer geestelijk hersteld is, kon haar corrigeren door te zeggen, nee, in vers 22, toen zei Naomi, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn meisjes, met zijn arbeiders uitgaat, niet met die jongens. En Rut luisterde naar de correctie. En dat is heel belangrijk voor onze kinderen, dat ze leren om te luisteren naar correctie. Bereid zijn om gecorrigeerd te worden. Maar dat geldt ook voor broeders en zusters. Een van de grootste problemen voor ons als broeders en zusters is hoogmoed, dat we niet meer corrigeerbaar zijn. Hoe begaafd je ook zijn, en mag je aan iedereen denken, hoeveel gaven, hoeveel talenten, als je niet meer corrigeerbaar bent, dan kan de Heer niet verder. De Heer kan alleen maar verder als we die nederigheid bezitten om de voeten door een andere gewassen te worden. En niet op zo'n hoge troon te zitten dat anderen niet bij je voeten kunnen. Het is heel belangrijk. Rut is corrigeerbaar. Voorwaarde om geestelijk te groeien, dat is een spiegel. Mogen we meenemen allemaal naar huis. Ben ik nog te corrigeren? Zo niet, is een probleem. Ik heb zeg altijd tegen de kinderen, het is helemaal niet erg als je dom bent. Want voor ieder domme, dan kan je onderwijs krijgen, dan word je wijzer. Maar je hebt een probleem als je dom bent en eigenwijs. Die combinatie is fataal. dom en eigenwijs. We mogen ons laten de Heer geven dat we corrigeerbaar blijven. En dan komen we bij hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 gaat om uiteindelijk herstel en dan gaat het om een reiniging. Het is een prachtig verhaal, maar let op het feit dat voordat Rut bij Boas kwam, Rut zei in vers 3, baat u dan. Het is om in bad te gaan. Nou, dat begrijpen we hier niet. Elke morgen hier gaan we allemaal in bad. Ik heb me laten vertellen dat in de vroegere jaren, ook in Nederland, gaan ze op zaterdag 1 keer per week in bad. De ouderen kunnen dat bevestigen. Dan heb je zo'n tijl met water en dan gaan alle kinderen achter elkaar in bad. Klopt dat? Ja, ik verzin me niet zomaar wat. In nog vroegere tijden, gingen ze helemaal niet in bad. Waarvoor hadden ze de parfum ontdekt? Ging niet in bad. Maar ook in het Midden-Oosten. Denk je dat je tijd hebt om in bad te gaan? Wanneer ga je in bad? Je gaat in bad als je gaat trouwen. En dat vind je ook in Efeze 5, die wassing. Dat is die rituele wassing van een vrouw voordat ze gaat trouwen. Praktische les voor ons in dit geval. Rut, die wil graag in de nabijheid van Boas komen. Dan advies we Naomi, ga in bad. Voor ons geestelijk. Heiligheid zonder welke niemand de Here kan zien. Reiniging. Waarom is het nodig om gereinigd te worden? Zonde beleiden. Gehoorzamen. Alles wat niet goed is, wegdoen uit je leven. Wel, wil je gemeenschap met de Heer hebben, dan is het nodig om de verhinderingen weg te nemen. Ten slotte, wat is het resultaat? We hebben gehoord over Losser. Voor mij is de gedachte van Losser verbonden met het herstel. Een losser zorgt dat alles wat kapot is weer hersteld wordt. We hebben gehad over herstel van ons als gelovigen. De Heere herstelt alles. Slavernij, het land dat verkocht wordt, bloedwraak, maar zelfs wat we gehoord hebben als een soort leviraathuwelijk, dat staat niet in de Bijbel, maar in de geest van de schrift is dat ook een taak van een losser. Maar wat is het resultaat van een losser? Het resultaat van een losser is dat aan het eind alles hersteld is. Paulus noemt dat in Handelingen 3 de tijden van de herstelling van alle dingen. De tijden van de herstelling van alle dingen betekent dat als de Heer Jezus als losser, dat is een schitterendste titel in de Bijbel, als losser komt, dat alles wat wij als mens, de eerste Adam, hebben kapot gemaakt, zal herstellen. Maar we hoeven niet te wachten tot het 1000-jarig vrederijk. En dat is de bemoediging van het boek Rut. We mogen nu reeds, als we de lessen van de genade ter harte nemen. Ik heb net die 7 punten zo in gauwigheid genoemd als een soort kapstok. Als we die in de praktijk nemen, ook in de opvoeding van onze kinderen, dan kan de genade van de Heere werken. We mogen ons sterken in die genade. En als we die aanwijzingen van de schrift vol opvolgen, dan geeft de Heere, Jacobus 4, vers 6, groter genade. We mogen uit zijn volheid ontvangen, Johannes 1, genade op genade.
Een kleine combinatie van de beide voorgaande opmerkingen. Het gaat in dit hoofdstuk over Naomi. Maar een Naomi die gegroeid is. Er is gezegd, hersteld is. En ik denk dat als we kijken naar vers 1, wat zij daartegen Rut zegt: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? En we vergelijken dat met wat ze eerder zei in hoofdstuk 1, waar ze zowel Orpa als Rut wil terugsturen. En dan zegt in vers 9, mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Dus in het hoofdstuk 1, dan wil ze die beide schoondochters terugsturen naar een situatie van afgoderij. En dan zegt ze, ik wens dat jullie daar rust vinden. Nou, dat is voor een ouder een heel dom advies. Hoe kan iemand bedenken als ouder dat zijn kind rust vindt in de wereld? In de wereld vind je geen rust. In de wereld is het een en al onrust. En misschien dat wij onze kinderen niet zullen zeggen, joh, ga de wereld in en vind daar je rust. Maar als de kinderen aan ons zien, in ons leven, dat wij toch een soortje rust vinden in de wereld, in de wereldse genoegens, dan geven we daarmee wel een verkeerd signaal af. Hier zegt Naomi, ik wil een plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan. Ah, dat is mooi. En dat is wat wij voor onze kinderen willen. Dat ze een plaats van rust zullen krijgen. Hier gaat het om Rut, met wie Naomi zo aan het werk gaat, heel wijs in haar hele advies, om haar in verbinding te brengen met Boas. Want alleen bij Boas vind je rust. En onze kinderen en wij als broeders en zusters, de adviezen die we elkaar kunnen geven om rust te vinden is, ga naar Boas. Zolang je op elkaar gaat zitten kijken, zolang je dingen van elkaar gaat zitten verwachten, vind je geen rust. Dat herken je in het huwelijk heel sterk. In het begin van ons huwelijk hebben wij ook heel veel van elkaar verwacht. En ik kan nou niet zeggen dat dat de meest rustige tijden in ons huwelijk waren. Maar het heeft wel een uitwerking dat je samen naar de Heer toe wordt uitgedreven. Er zijn aspecten, situaties in het leven die zijn moeilijk. En die zijn bedoeld om ons naar de Heer toe uit te drijven. En met die ervaring, ik denk dat Rut of Naomi is zo ver gekomen, zij kan nu haar schoondochter een goed advies geven. En het is zo wezenlijk dat wij als ouderen onze jonge mensen adviezen kunnen geven. Ja, het boek Spreuken is zo geweldig actueel daarin. Waar een vader met zijn zoon praat over allerlei situaties van het leven en laat zien wat de goede keuze is, waar hij rust vindt. Wij als ouders laten we onze kinderen die tijd nemen om daarover te praten. En misschien zelfs wel meer, zoals het ook bij ons ging, dat de vrouwen, de moeders dat doen. Maar dan is het zo wezenlijk dat daar die tijd van rust is en dat overleg en die dat richting aangeven, daar vind je rust. Ze wijst op Boas. En ja, dan heeft ze een voorstel, ja, een huwelijksvoorstel. Ja, dat is toch wel echt heel, hoe zeg je dat? Spectaculair haast. Hoe zij hier Rut adviseert, joh, ga je aanbieden. Ja, even een zijspoortje. Er is tegenwoordig een mogelijkheid om je aan te bieden via internet, een datingsite. En zoals ik dat dan wel genoemd heb, dan plaats je zelf in de showroom. En je gaat vertellen wie je bent en dat je van paarden houdt. En hoe je kamer eruit ziet. En, nou ja, weet je wat, die ander die houdt ook van paarden. Dat geeft een klik en je stapt samen op het paard en je gaat trouwen. Als dat het is wat bij elkaar moet brengen, de hobby's die we hebben. Als dat overigens de situatie was waarop mijn vrouw en ik elkaar zouden moeten gevonden hebben, dan hadden we elkaar nooit gekregen. Want ik heb niet de indruk dat er in het begin veel matchte. Heel weinig matchte in ons huwelijk. Daardoor zijn er wel eens wat vonken afgesprongen. Maar waar het om gaat is deze zo onorthodoxe manier van een huwelijksaanzoek maakt duidelijk dat de manier waarop God mensen bij elkaar brengt niet voorgeschreven kan worden. Daar zullen we de Heer ook ruimte in moeten geven. Zullen we voor open moeten staan. En normaliter zal het zijn natuurlijk dat een man een vrouw vraagt. Niet een jongen en een meisje. Een man en een vrouw. Maar we moeten God niet beperken. Tot manieren van bij elkaar brengen die wij mogelijkerwijs voor juist achten. Wat geven wij onze kinderen voor adviezen? Hoe willen wij het ze voorleven? Wat willen we ze vertellen? Rut die krijgt het advies om zich te wassen, te zalven, haar beste kleren aan te doen, naar de dorstvloer te gaan. We zijn wel eens in India geweest, hebben we over de manier van huwelijkssluiting ook gepraat. En in India, ja, daar zoeken de ouders dat voor de kinderen uit. Je hoort wel ouders ook hier in Nederland zeggen, jongen, ja, ik wou dat ook hier zo was. Ja, daar kunnen we misschien even om lachen, maar dat is wel serieus bedoeld. Maar het is wel goed, jongelui, dat je naar de adviezen van je ouders luistert. Er is niemand die jullie beter kent dan je ouders. En wees niet eigenwijs. Kijk, je ouders hoeven het niet meer voor je uit te maken, uit te kiezen. Maar luister wel naar de adviezen van je ouders. Ze hebben het beste met je voor. En ze zoeken rust voor jou. En dat begint al heel vroeg, heel jong. Dat kinderen die verlangens krijgen. Maar ouders die kennen jou, kennen jullie het beste. En ik hoop dat de situatie in de familie zo is dat er ook geluisterd wordt, dat er gepraat wordt. En dat je een advies minstens goed overweegt voor de Heer. Je ouders, laten we het zo zeggen, wij allemaal als ouderen zoeken voor onze jonge mensen rust. We willen dat ze een plaats van rust krijgen. En dat is in de eerste plaats bij de Heer Jezus. Maar daarna het huwelijk. In het huwelijk is die plaats van rust van bijzondere betekenis. Naomi die onderwijst Rut verder wat ze moet gaan doen. En dan is dat prachtige woord in vers 5. De reactie van Rut. Zij zei tegen haar, alles wat u zegt, zal ik doen. Wat een gezindheid. Wat een verlangen om te gehoorzamen. Wat een overtuiging dat het advies wat ze gekregen heeft een goed advies is. Het doet denken aan dat woord uit Johannes 2. In de bruiloft te Cana, waar ook Maria dan zegt tegen de als er geen wijn meer is, van alles wat hij u zegt, doet dat. En als dat onze gezindheid is, als we dat onze kinderen ook mee kunnen geven, allereerst door het te laten zien in ons leven, maar dan komen er geweldige dingen. In jullie leven, nog steeds, vandaag, in ons leven, kunnen de dingen gaan veranderen. Ten goede keren. God is de God van herstel op het moment dat we ons gaan buigen voor hem. En op de goede plaatsen rust zoeken voor onszelf en voor onze kinderen.
Rust. Een raar woord in deze tijd. Heel zeldzaam. Komt bijna niet voor. Ik ben geneigd te vragen aan Ger of die zo'n rustig leven heeft als gehuwde broeder. Echtgenoot. Echt wel, zegt hij. Gelukkig. Fijn. Oh ja, ik moet het ook aan zijn vrouw vragen. Goed, dit tussen haakjes. Ik denk dat er ook een weg is voor hen die het huwelijk niet kennen, niet beleven of nog niet kennen of nog niet beleefd hebben. Dan kun je denken, hoe moet dat gaan? Wij zijn ongetrouwd. Misschien zegt iemand, ik ben al 20 en nog steeds geen rust. Ik ben al 30, 35, misschien al 40, 50, 60. Wanneer komt die rust? Ik kan u zeggen, de schrift geeft ook andere wegen. De apostel Paulus die schrijft in 1 Korinthe 7, vers 7. Ik zou 1 Korinthe 7, vers 7. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Dat was de celibataire staat, de ongetrouwde staat van de apostel Paulus. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, ongetrouwd. De ander op die wijze, getrouwd. Ik denk dat we met de weg die de Heer met ons gaat, en dat is een best wel heftige en zware weg soms, of getrouwd of niet getrouwd, dat we daarmee klaar moeten komen in de relatie met onze Heer. En dat kan zwaar zijn, zowel in het huwelijk als ongetrouwd. En ik denk dat we daar van de Heer zijn leiding in moeten vinden. Ik heb ooit op een conferentie gezeten. Enkelen hier aanwezig waren daar ook bij, dat iemand zei, als je niet getrouwd bent, ben je maar een half mens. Had hij ook nog bijbelteksten voor. En ik geloof dat dat niet waar is. Ik geloof dat dat ernaast zit. Paulus was geen half mens. En er waren een heleboel broeders, zusters, en die zijn er nog, die de Heer gebruikt in hun ongetrouwde staat om broeders, zusters, medemensen te dienen op deze wijze. Dat kan niet getrouwd en wel. Er zijn er ook veel die onmogelijk als ongetrouwde huwelijksadviezen kunnen geven. Opvoedingsadviezen kunnen geven. De Heer die gemaakt gebruik van deze genadegaven, hoe verschillend ook.
speelt bij mij al een, eigenlijk vanaf het begin af, een aantal schriftplaatsen in mijn hart. En ik heb de vrijmoedigheid om ze naar voren te brengen. We zijn met Rut bezig, hè? En Naomi. We hebben gelezen in het eerste hoofdstuk dat ze een stap gingen, die familie, die fout was. Ze gingen uit het broodhuis weg, huis met brood waar voedsel was, omdat er hongersnood was. Dat hebben we gehoord. Je hoeft niet alles te herhalen. Echter, de zonen gaan dood, de man gaat dood, ze gaat terug. En dan zegt ze, is ze onderweg ondertussen met die Orpa en Rut. En dan zegt ze, de arm des Heren is tegen mij. En dan nog iets verder zegt zij, wanneer ze terug is in Bethel. Dan zegt ze, nou laat me lezen, want anders ga ik misschien aan mijn nek kletsen. Dat is de bedoeling niet. Even kijken hoor. Dat is in Rut 1. Toen zij Bethlehem binnenkwam, halverwege vers 19, was de gehele stad in opschudding, hebben we gisteren ook aan gedacht. Is dat niet Naomi? En dan zegt zij, noem mij niet meer Naomi, maar Mara, hè, bitter, hebben we bij stilgestaan, bitter. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Nou, wil ik u meenemen naar een tekst in Spreuken 19, vers 3. Des mensen eigen dwaasheid verderft zijn weg. En dan is zijn hart gramstorig op de Heere. Verder wil ik u meenemen naar Hebreeën 12. Zoals je ziet in de geschiedenis van Rut en Naomi, dat ze teruggaan naar het land. En daar, ja, de draad oppakken, ze gaan aan de gang. En dan staat er in Hebreeën 12, vers 12, dan staat bij mij boven jaging, of jagen naar heiliging. Nou, jagen, als je iets persoonlijk, ik weet niet of je een jager kent, of je dat begrip kent, maar met een geweer een dier probeert te jagen. Als je thuis in je stoel blijft zitten met je geweer, zul je nooit een iets wild af kunnen schieten. Je zult er echt op uit moeten trekken en dan zul je nog heel behoedzaam erop af moeten sluipen. Dan moet je wat voor doen. Hier staat in vers 12 van hoofdstuk 12. Daarom richt uw slappe knieën, of slappe handen en verlamde knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten. Wie moet dat doen? Moeten we zelf doen. Als je verbitterd bent, daar komen we nu. Opdat het kreupelen niet ontwricht, maar veel eer gezond wordt. Jaagt naar vrede. Niet passief wachten dat het je overkomt. Jaagt naar vrede. Met allen. En naar de heiliging, heb ik vanmorgen ook gehoord. Heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt. Genade. Dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt en velen daardoor verontreinigd worden. Ernstige boodschap vind ik dat. Geldt ook voor mezelf. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Sta je op je strepen? Ben je beschadigd? Doet het zeer? Ik vraag me altijd af, als me iets zeer doet, waarom doet het me zeer? Is het waarheid wat er gezegd wordt of is het onwaarheid? Laten we vasthouden aan de Heer Jezus. Iedere keer naar hem toe te gaan. Heilig jezelf. Naomi of Rut, die gaat naar het veld. Die gaat aren zoeken. Die gaat aan de gang. Ze steekt er handen uit de mouwen. En nog het dat is het laatste wat ik nog wil zeggen. Het begrip genade. Ik heb al heel veel definities gehoord. Wat is genade? Is dat cadeaus krijgen waar je totaal geen recht op hebt, omdat je niet jarig bent? Is dat iets krijgen waar je volstrekt helemaal geen recht op hebt? Ik denk het wel, maar het gaat nog veel verder. Ik ben zo blij dat de Heere God in de schepping ons allerlei dingen laat zien. Ik ben zo blij dat wij in ons mensenhoofd met maten werken. Met uren, tijden, eenheden. U weet wat een meter is. U weet wat 100 meter is. Een kilometer. Het is nog allemaal te behappen, lopend. Als je 100 kilometer moet overbruggen, dan is het fijn om gemotoriseerd dat te doen. Als je 40.000 kilometer, dan weten we dat de aarde rond is. En als je dan praat in lichtjaren, in de schepping, in het heelal. Gisteren hebben we het gezongen aan het kampvuur. Zie ik sterren aan de hemel staan. Het was helder, je kon ze zien. En dan is Gods genade, de Heer Jezus zijn liefde, Gods liefde, vele malen groter.
Ooit in een grijs verleden heb ik dat ook, deze cover heb ik eigenlijk over het boek Rut eens een keer wat gehoord, ik meen in Winschoten. Ik heb een hele oude Bijbel, ik zal het u heel eerlijk vertellen. Wat ik u verteld heb ik maar geleend. Rust zoeken betekent eigenlijk een plaats zoeken, een plek zoeken om je te vestigen. Zal ik voor u geen rust zoeken? Een plaats zoeken waar je je kunt vestigen. Naomi heeft die wens voor Rut. Naomi, en het is al gezegd, Naomi is gegroeid. En het is mooi om te zien in hoofdstuk 2 hoe God Rut daarvoor gebruikt. Een hele nederige gezindheid als dienstmaagd van een Boas op zijn veld. Thuiskomt en deelt met haar schoonmoeder. Een hele andere gezindheid als in hoofdstuk 1. Noem mij maar Mara. En hier komt ze met een fantastische raad. Zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat? Dat is alleen maar, broeders en zusters, omdat God en met de Rut en met de Naomi bezig is. Dat is zijn genade. En ik wil dat onderstrepen. Kijk nou eens terug in je leven. Mag ik het zo even toepassen? En probeer eens aan te wijzen in je leven, heel concreet, waar God met je bezig is. Het kan door omstandigheden, hier, door omstandigheden, hele moeilijke omstandigheden. God is bezig. Met een ieder van ons en ook hier met Rut. En wanneer God bezig is met de Naomi en met de Rut, dan heeft Naomi een doel voor ogen. Rust zoeken. Ze heeft het juiste doel voor ogen. Dat is één. Het tweede is, ze weet bij welke persoon ze moet zijn. En het is al gezegd. Maar ik wil het graag heel nadrukkelijk onderstrepen. Ze gaat niet naar een ander, maar ze gaat naar Boas toe. Dat is heel eenvoudig wat ik zeg, heel makkelijk te begrijpen. Gaat niet naar iemand, ze stuurt Rut niet naar iemand anders, maar ze stuurt haar naar Boas. En ze weet ook, Naomi weet ook, welke voorbereidingen er getroffen moeten worden, opdat Rut in de juiste toestand bij Boas komt. En ik heb zo, ook in een grijs verleden, u vergeeft het me dat ik dat herhaal, ik heb eens zo nagegaan
hoe vaak dat voetendek naar voren komt. Ik geef het alleen maar aan. Gij moet letten, goed letten op de plaats in vers 4. Waar hij ligt, kom dan nader en sla zijn voetendek op en leg u neer. Aan de voeten van Boas. Dat is de plek. Vers 7. Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer. Ze luistert niet alleen naar de raad en zegt niet alleen: al wat gij zegt zal ik ook doen, zal ik doen. Maar ze doet het inderdaad. Precies overeenkomstig wat haar schoonmoeder haar gezegd heeft. En er is al gezegd over raadgeven van ouderen naar jongeren. Maar het is werkelijk heel bijzonder om dat te zien. Hoe deze Rut naar de raad luistert. Vers 8. Daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. En dan komt dat nog een keer weer voor. Vers 14. Dus bleef zij aan zijn voeteneind liggen tot de morgen. Dat heeft denk ik wel een hele bijzondere betekenis. Maar dat laat ik open voor andere broeders.
In het boek Rut heb je ook praktische adviezen voor knechten. En dat wil ik toch even op wijzen. We hebben gehad in hoofdstuk 2 vers 9. Ik heb de knechten verboden Rut lastig te vallen. Hebben we over gehad. Er is nog iets anders. Vers 16. Veeleer moet gij opzettelijk, zegt Boas tegen de knechten, iets voor haar uit de bundel strekken en het laten liggen. Mag ik zo toepassen, zowel in de opvoeding als ook in een bijbelstudie, bijbelconferentie, dan mogen we korens laten vallen. Koren. Maar de vraag is natuurlijk, wat laten we vallen? Koren in de Bijbel spreekt altijd dat, Johannes 6, wat geestelijk voedt. Ik kan hier een bijdrage doen, een conferentie, en dan kan ik een heleboel dingen vertellen. Wat is de toetssteen? Want je hebt natuurlijk zomaar een hele 3 dagen lezing. Daar gaat dat niet om. Dat gaat niet om al die dingen die het hart niet vullen. De vraag, de toetssteen voor elk knecht van de Heere is, denk eraan, het moet voedsel voor het hart zijn. Niet voor je hoofd, kennis verzamelen, voedsel voor het hart. En dat kan alleen maar als je hart gericht is op de Heer Jezus. Ten derde, ik heb het gehad over de misverstand van een fout van Rut. Door te zeggen, ja, Boas zegt, sluit je maar aan bij de knechten. Nee, sluit aan bij de meisjes, zegt Naomi. En dat heeft Boas ook gezegd. Boas had nooit kunnen zeggen, sluit je aan bij de knechten. Waarom is dat? Nou, we hebben in hoofdstuk 3 vers 10 gelezen, een compliment van Boas richting Rut. Gezegend mocht zij, vers 10, door de Heere mijn dochter, gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, hetzij arm of rijk. Rut, als een jong meisje, had makkelijk de aandacht kunnen trekken van de knechten, jonge mannen, wat dan ook, en dan bij hun aansluiten. Maar dat heeft ze niet gedaan. Knechten kunnen tussen de heren zitten en de jonge gelovigen. U begrijpt wat ik bedoel. Ouders kunnen tussen de heren zitten en een kind. Het kan een verhindering zijn. En het is onze verantwoordelijkheid om niet in de weg te zitten. Wij kunnen onze kinderen niet tot bekering brengen, tot geloof brengen. Dat kan niet. Maar we kunnen onze kinderen wel in de weg zitten. Ik noem een voorbeeld. Op het moment dat een jonge gelovige zo gehecht is op ja, dat die broeder alles wordt. Dat die de broeder een volgeling van de broeder wordt. In plaats van de heren navolgt. Dan zit die broeder tussen de heren en die gelovigen. Je hebt zo je favoriete broeders. Je favoriete ook broeders die niet meer leven. En dan soms noemen we ons naar die ene broeder. En dan zit die broeder tussen de heren en ons. Wij moeten leren, en dat is de compliment richting Rut. Rut liet niemand tussen haar en Boas komen. Als jonge gelovigen mogen we niemand tussen ons geloofsleven en de heren laten komen. Je moet een rechtstreekse relatie hebben met de heren. We zijn geen volgeling van mensen, we zijn volgeling van de Heere. Als Paulus zegt, wees mijn navolgers, dan staat er geen punten achter. Wees mijn navolgers zoals ik navolger ben van Christus. In zoverre hij navolger is van Christus. Dan zit Paulus niet in de weg, maar dan is Paulus een voorbeeld. En dat is denk ik voor ons ook heel belangrijk, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, waardoor voor Rut Boas alles wordt. Voor Paulus is Christus alles. Voor mij is het leven Christus. En voor elk jonge gelovige, elk kind die opgroeit in een christelijke zin, is het doel dat Christus alles is voor zijn hart. En dan hebben we de genade begrepen. Want de genade, we hebben het over genade elke keer. Maar de genade is een persoon. Titus 2 vers 11. De genade van God is verschenen, heilbrengen aan alle mensen. Wat is die genade dan? Die genade is een persoon. En die genade is een leraar. En onderwijst ons dat wij met verzaking van wereldse begeerten lessen mogen leren. En dat is wat wij met elkaar vandaag ook mogen doen. Maar concreet, die genade is de persoon van de Heer Jezus Christus.
Al wat gij zegt, zal ik doen. En Potifar die zegt, of de farao zegt tegen Jozef, of over Jozef, in Genesis 41. Ga tot Jozef, doe wat hij u zegt. En de Heer Jezus zegt in Lucas 6... En waarom noemt u mij Heer en doet niet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet... ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. We hebben al gehoord dat inderdaad Rut een advies heeft gehad... van Naomi al een keer, wat geen goed advies was. Om terug te keren naar haar land en goden. En hier zien we dat ze een goed advies krijgt. En zij zei tot haar, al wat gij zegt, zal ik doen. Dat het voor ons ook zo mag zijn, dat als wij, wat wij gelezen hebben in Lucas 6... We zeggen, Heer, u bent degene die ook de Heer bent in mijn leven, die het voor het zeggen hebt, dat we ook zullen verstaan en begrijpen als de Heer iets tegen ons zegt, dat we het ook zullen doen en dat we niet zeggen van, Heer, dit past mij nou niet zo eigenlijk wat u zegt. Ik heb hier toch eigenlijk wel wat andere gedachten over, maar dat het ook dan zo mag zijn. Als hij iets tegen ons zegt, dat wij het ook zullen doen. Dan zullen wij een geweldige zegen ontvangen. Net zo goed als Rut een geweldige zegen ontvangt door te doen het advies wat Naomi gaf. En zoals in de tijd van Jozef, en ieder die naar Jozef ging, had eten, had voedsel. Het was een goed advies om naar Jozef te gaan, om naar de Heer te gaan en te doen wat hij zegt.